Welkom bij een aflevering van Bloedziekten Leven met NPN, een podcastreeks met Anne Rijmen. Het is een initiatief van productiehuis Tamara Twist en werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Novartis.
Ik sta hier in het UZ in Leuven. Ik heb een afspraak met professor De Vos. Hij is hematoloog, expert in NPN, dus hij weet werkelijk alles over de ziekte en hij heeft de antwoorden op mijn vragen. Goed, eerst welke kleur pijl moet ik volgen?
7 afleveringen lang verdiept Anne Rijmen zich in een bijzondere en zeldzame aandoening. Myeloproliferatieve neoplasmen, of kortweg MPN. In Vlaanderen is professor De Vos een van de experten in deze ziekte. Anne is dus bij hem aan het juiste adres.
Dag professor.
Goeiedag.
Wat doet u precies in het UZ Leuven?
Ik ben dus hematoloog, bloedspecialist. En wij zijn met meerdere hematologen, we zijn een groot team en dan hebben we allemaal zo een eigen specialisatie nog eens. En ja, die van mij, dat zijn de myeloproliferatieve bloedziekten, hè, moeilijke term. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat bloedziekten zijn waar er een teveel aan aanmaak is van bloedcellen.
Ja, het is een bloedziekte. Is dat dan te vergelijken met leukemie?
Eigenlijk betekent het woord leukemie bloedziekte, hè? Dus dat moet ik ook heel vaak aan de patiënten even uitleggen. Maar natuurlijk, als we zeggen leukemie, dan denken we aan acute leukemie. Hè? En dat is het niet. Hè? Het is geen leukemie of geen bloedziekte die behandeld wordt met zware chemotherapie. Maar het is wel eigenlijk wel een vorm van bloedkanker, hè? Omdat er te veel aanmaak is van bloedcellen. En ja, vanaf dat wij de diagnose weten, moeten we zien, ja, in welk stadium zit het, wat zijn de kenmerken van de ziekte. Want er zijn patiënten die daar, ja, zonder problemen, hè, die heel lang mee kunnen leven, of waar het niet snel evolueert. Maar er zijn andere vormen waar het toch wel vrij snel kan evolueren.
Hoe weet je dat je dat hebt?
Je weet dat eigenlijk door verschillende scenario's. Dus als ik mijn patiënten op de raadpleging ontvang, dan zie ik echt heel veel, of hoor ik heel veel verschillende verhalen. Het kan zijn dat iemand een toevallige bloedname bij de huisarts heeft, een jaarlijkse controle. En de huisarts die zegt, ja, je bloedplaatjes zijn toch een beetje verhoogd, of je rode bloedcellen, ga maar eens naar de hematoloog. Andere mensen die zijn vermoeid, hè? Die zijn al een hele tijd vermoeid, zodanig dat er soms gedacht wordt aan chronisch vermoeidheidssyndroom. En uiteindelijk blijkt het dan aan die bloedziekte te liggen. Soms is er ook een vergrote mild en dan hebben ze buikpijn. Of het kan ook zijn dat de patiënt zo veel zweet 's nachts of jeuk heeft. Het is eigenlijk een heel diverse presentatie van symptomen.
Ja. Maar u noemt nu die symptomen op. Ik zweet ook al wel eens 's nachts en ik heb ook al wel eens jeuk en ik voel me ook al wel eens vermoeid. Wordt daar dan standaard naar gezocht? Nee, toch? Als ik nu naar mijn arts ga en ik zeg van, ik voel het toch niet de laatste tijd. Ik ben moe en ik zweet zwaar. Je zou denken van, ah ja, maar die komt in de overgang. We gaan dat laten passeren.
Juist.
Of wordt daar nu toch sneller achter gezocht?
Juist. Nee, dat is eigenlijk heel juist wat u zegt, want het kan zijn dat gemist wordt ook. Hè? Dus dat er gefocust wordt op één symptoom. En dan zegt men van, ja, jeuk, ga maar een keer naar de dermatoloog. Of zweten, ga maar een keer naar de gynaecoloog, zoals u zegt. Hè? Mm-hmm. En ja, soms duurt het toch verrassend lang tegen dat er een keer een bloedname gebeurt. En dan, het is natuurlijk door alles samen te leggen. Het is nooit door één stukje. Het is door alle puzzelstukjes samen te leggen dat je tot de diagnose komt.
Ja. Maar u noemt dat op, hè? Zweten, moe, jeuk, ook mensen die afvallen. Die symptomen moeten niet tegelijk komen.
Die hoeven niet altijd tegelijk te komen. Dat is eigenlijk wat we dan bij het eerste contact met de patiënt goed vragen. Ik heb patiënten die hoofdzakelijk last kunnen hebben van jeuk en vermoeidheid bijvoorbeeld. Anderen gaan vooral dat zweten hebben. Ja. Wat heel vaak terugkomt zijn de vermoeidheidsklachten. Ja. Dat wel.
Ja. Is dat leeftijdsgebonden? Is dat een bepaalde leeftijd?
Myelofibrose is eigenlijk een ziekte die vooral op oudere leeftijd voorkomt. We zien het aantal gevallen stijgen vanaf 60 jaar en ouder. Ja.
Hoe gaat een patiënt daarmee om? Want u moet dan toch ook dat nieuws geven, hè? Dat is geen goed nieuws. Mm-hmm. Hoe pakt u dat aan?
Het is natuurlijk zo dat vanaf dat de patiënt hoort dat hij een bloedziekte heeft, alleen dat al. Hè? Alleen dat is al...
Dan denken ze, ik heb kanker.
Ja, ja, het woord leukemie komt naar boven. Het zorgt voor heel veel angst. Het feit dat de huisarts gezegd heeft, je moet naar de hematoloog, hè, de bloedspecialist, ja. Naar het UZ. Ja, dat is natuurlijk al heel stresserend. Dus ik probeer de patiënten toch al... Hè, ik kan moeilijk zeggen op hun gemak stellen, want inderdaad, je brengt slecht nieuws. Maar anderzijds is het ook zo dat bijvoorbeeld bij veel van die ziektes ik direct zeg van eigenlijk zal u waarschijnlijk even lang leven. Het is niet zo dat dit uw levensverwachting vermindert. Hè. Er is natuurlijk de uitzondering van myelofibrose. Maar dus ik probeer al de perspectieven te zeggen. Dan probeer ik ook goed te benadrukken dat we heel wat middelen hebben om die symptomen te verbeteren. En dan probeer ik zoveel mogelijk te luisteren, moed in te spreken en vooral die symptomen eigenlijk wat te kaderen.
Ja, want wat doet u daar dan tegen? Wat gebeurt er dan? Wat is de volgende stap? Je brengt het nieuws en dan ga je de symptomen bestrijden.
Ja, we moeten natuurlijk eerst nog de diagnose bevestigen. Hè. Dus mensen weten dat we eerst een controle bloedname doen, wat meer uitgebreid. Soms is er ook een beenmergpunctie. Hè. Dat is ook altijd heel goed uit te leggen. Enkele onderzoeken, genre echografie van de buik. Maar al bij al zijn er zeker geen duizend en eens kans. Qua onderzoeken valt het nog mee. Dan moeten ze terugkomen voor die bevestiging. En dan gaan we inderdaad direct in op het verbeteren van de levenskwaliteit en de symptomen. Het is zo dat er een belangrijk aspect is dat er een risico is op bloedklontering. Hè, bij al die myeloproliferatieve ziekten. Ik zal het ook afkorten als MPN, hè, dat is gemakkelijker. Daar wordt natuurlijk ook een uitgebreide uitleg over. Dus ik zou het eigenlijk samenvatten... Nadruk leggen van, zeker bij die verhoogde rode bloedcellen, bloedplaatjes van uw levensverwachting is normaal, dan zie je de patiënt al een zekere zucht slaken. En dan toch zeggen van, we moeten het echt goed volgen. Hè? Het mag hier niet, of het zal hier niet bij enkele controles blijven. Je zal met mij, met ons als hematologen verder onderweg gaan. Want het is een chronische, wat wil zeggen een langdurige ziekte, die verder moet opgevolgd worden.
Je raakt daar niet vanaf, hè?
Nee.
En daar kan je dan mee leven.
Ja, en de pillen moeten vaak, de medicatie moet vaak blijvend ingenomen worden. En ik betrap er mijzelf op dat ik het soms vergeet te zeggen in het begin. We zijn zo bezig met die diagnose, met dat risico op bloedklonters, die symptomen. En soms na 1 of 2 jaar zegt de patiënt mij van, mag ik nu mijn pillen stoppen? Dan denk ik, ja, ik had eigenlijk van in het begin moeten zeggen dat het, het klinkt zwaar natuurlijk, het woord levenslang, hè, omdat wij dat met iets anders in connotatie brengen. Maar eigenlijk moeten we van in het begin wel zeggen dat in vele gevallen, niet allemaal, in vele gevallen van de ziektes de medicatie blijvend moet ingenomen worden. Ja.
Kan je normaal leven? Kan je bijvoorbeeld met vakantie gaan?
Zeker. Ook daar moeten we goed uitleg geven. En alleen moet ik vaak aan de patiënten wat duiding brengen. Want ja, soms krijg je natuurlijk de indruk dat de patiënt denkt van nu moet ik altijd thuis blijven, nu mag ik dit en dit niet meer doen. En dan is er een soort vertrouwensband ook die op, hè, zowel met de arts, maar ook met de ziekte zelf eigenlijk, hè, die de patiënt moet opbouwen. Dat is iets van hij of zij, van ja, misschien valt het toch nog beter mee dan ik dacht. Die medicatie inderdaad kunnen ze op reis. Natuurlijk moet je dan wel een beetje vragen hoe lang ga je. Ga je daar ter plaatse een keer een bloedcontrole kunnen uitoefenen, ja of nee? Dat zijn dan allemaal praktische dingen, maar dat raakt wel opgelost. En dan moeten we ook een woordje zeggen vaak over de vliegtuigreis zelf.
Ja, inderdaad, want dat dacht ik al. Want ja, dat verhoogt toch de kans op bloedklontering, dacht ik.
Heet? Ja, dus voor een vliegtuigreis is het advies... eerst en vooral vraag ik dan van hoe ver is die reis? Hè? Hoe lang ga je in het vliegtuig zitten? Zolang dat dan minder is dan 6 uur, is er geen probleem. Als dat langere reizen zijn, ja, veel rondwandelen, vaak rondwandelen in de gang, vaak drinken en de benen stretchen. Hè? Niet in geplooide positie blijven, maar eigenlijk kunnen ook verre reizen wel aangevat worden.
Zijn er ook patiënten die aan u zeggen van ja, maar professor, ik zou graag een second opinion hebben?
Zeker, zeker. Dat wordt meer en meer gedaan. We staan er ook heel open voor. Het gaat in alle richtingen. Ik krijg zelf veel second opinions. Patiënten die eens willen komen voor een tweede opinie, maar omgekeerd ook. En ik begrijp dat ook de geneeskunde ja, wordt steeds complexer. En het kan even goed zijn dat een andere arts andere mogelijkheden heeft of deelneemt aan een andere studie.
Heeft u zelf al wat geleerd van uw patiënten? Dat we in de omgekeerde richting werken?
Heel veel, elke dag. Maar ik denk vooral rond de beleving. Ik denk vooral hoe de patiënt kan omgaan met een diagnose, de veerkracht die ik heel vaak zie. Ik moet daar eerlijk in zijn, dat is ook heel verschillend. Hè? Dus soms heb je ook wel patiënten die daar iets moeilijker mee omgaan of die wat tijd nodig hebben. Maar die verscheidenheid in reacties, maar veelal toch vooral die veerkracht, het omgaan met die diagnose, het eigenlijk heroriënteren van het leven op basis van een gesprek, van een slechte. Dat duurt soms ook geen maanden. Dat kan zo heel snel gaan dat een patiënt een mindshift heeft en alles weer plaatst. En vooral wij zeggen dat vaak onderheen, ook onder bloedspecialisten, onder collega's, van wauw, het zijn dagelijks de patiënten die ons tonen vaak hoe sterk ze zijn, die onszelf eigenlijk ook een push geven om het elke dag even enthousiast verder te doen. Ja.
Nu, die patiënten krijgen medicatie, maar wat kunnen ze nog zelf doen buiten die medicatie? Wat is heel erg belangrijk?
Heel vaak gaan de gesprekken omtrent vermoeidheid, hè, omdat dat ook een belangrijk symptoom is van de ziekte, myelofibrose. En omdat dat qua medicatie, de medicatie werkt daar wat minder op in. Hè. Sommige medicaties wel, maar dat heeft ook zijn limieten. Dus als u dan zegt, wat kan de patiënt doen? Ja, uiteraard, vaak op controle komen, de pillen elke dag nemen als het moet. Hè. Maar uiteraard gaat uw vraag verder. Eigenlijk durven ook hun levensomstandigheden aanpassen. Hè. En daar zie je wel dat sommigen het moeilijk mee hebben. Mensen die heel actief waren, mensen die heel veel lijstend waren voor zichzelf. Die moeten soms echt overlopen van, en zou je dat een beetje kunnen minderen en uw werk? Zou je dat zien zitten? Hè? Omdat je 's avonds zeggen de patiënten van, ja, letterlijk, mijn batterij is leeg, hè? Dus waar andere mensen 's avonds thuiskomen van het werk en nog dit en dat kunnen doen, zijn die gewoon uitgeput. En dan moet je het echt wel, ook als arts, durven hebben over dat verminderen van de activiteiten.
Dat is ook een stuk aanvaarden dan, van kijk, dit is nu wat ik nog kan en ik moet blij zijn dat ik andere dingen nog wel kan.
Ja, dan probeer je dat een beetje te coachen en te situeren. En sommigen hebben daar natuurlijk wat moeilijker mee, maar heel vaak lukt dat. En dan nog rond die vermoeidheid, wat ik toch altijd ook zeg. Patiënt zegt soms, ik ben vermoeid, dus ik moet vaak rusten. Maar ik ga altijd vragen, wat doe je nog van lichaamsbeweging? Hè? Wat proberen die basisconditie zo goed mogelijk te onderhouden, omdat dat een soort buffer is. Hoe beter dat die is, hoe beter dat je die klachten van vermoeidheid kunt opvangen. Hoe moeilijk het ook is. Ik begin altijd met te zeggen, ik versta u hoe moeilijk het is. En dat moet niet gemakkelijk zijn om daarmee om te gaan, maar probeer toch de basisconditie, probeer toch een beetje lichaamsbeweging. Ja, maar dokter, ik ben te moe om te gaan wandelen, ik ben te moe om te zwemmen, ik ben te moe. Maar toch proberen die cirkel te doorbreken en dat levert wel resultaten op.
Ja, ik heb ook al gemerkt dan hoe meer dat je erover praat, hoe meer dat je zegt, hoe beter dat anderen jou kunnen helpen.
Inderdaad.
Hoe draaglijker dat het soms ook wel wordt.
Inderdaad, ja. Nee, dat is een heel goede statement, want dat is ook iets dat we soms moeten een beetje begeleiden. Of dat is iets wat ik vaak moet zeggen. Van, de patiënt probeert alles zelf op te lossen. Mm-hmm. En veel mensen hebben het daar moeilijk mee van hulp te vragen. Of van te zien dat ze toch adviezen nodig hebben. Of dat ze bepaalde dingen niet meer alleen kunnen. Ja, dat ligt heel gevoelig. Ja.
Wordt er wel eens humor gebruikt tijdens consultaties om de dingen wat draaglijker te maken? Of
ja,
om iets moeilijks wat makkelijker te zeggen?
Dat komt vaak van de patiënt zelf, die met een kwinkslag een beetje de situatie kan ontladen. We hebben een patiënt gehad die... We moeten altijd zo met een lintmeter de milt meten. Hè. Ja. We moeten eigenlijk meten hoeveel die milt onder de ribben doorkomt. En we hebben altijd zo'n lintmetertje, echt like een kleermaker. Hè, zo opgerold in de doktersjas. En die patiënt had dat altijd zelf mee. Hè. Dus als de assistent dat niet bij had, hè, dan haalde die dat zelf uit. En hier, je bent nog iets vergeten. Je moet nog de milt meten. En hier, ik heb zelf de lintmeter meegebracht. Dat is eigenlijk onschatbaar. Hè. Dat is heel mooi.
Heeft u nog een ultieme advies?
Het ultieme advies voor de patiënten is tweerlei. Ik zou zeggen, luisteren naar het lichaam. Hè. Dat advies dat ik altijd geef als het... Patiënten proberen soms ook met die diagnose van een myeloproliferatieve ziekte, van myelofibrose of een MPN, blijven die activiteiten doen die ze ervoor deden. Een beetje aanvaarden van, oké, ik moet bepaalde dingen laten, ik moet het wat rustiger aandoen en ik moet vooral luisteren naar mijn lichaam. Zeker voor iets jongere patiënten is dat niet gemakkelijk. En je ziet ze dan jaren eigenlijk over die limiet gaan. En op een moment komt de weerbots. Dat zien we gewoon. Dus je moet het anticiperen. En op tijd durven een beetje minder activiteiten doen. Durven het levensritme aanpassen. En een tweede boodschap is een boodschap van hoop. De wetenschap staat niet stil. Hè. Zeker in het gebied van de myelofibrose ziekte. Is er heel veel vooruitgang. We zijn nu ook al met een combinatie eigenlijk van verschillende medicaties bezig om de ziekte beter aan te pakken. Niet alleen de symptomen, maar ook proberen de ziekte af te remmen. Nu bij jongere patiënten, wat wij dat noemen, de patiënten die jonger zijn dan 65 jaar, doen we nog altijd een stamceltransplantatie, een beenmergtransplantatie. Maar de hoop is eigenlijk ook om op den duur met medicatie de ziekte te kunnen genezen. En daar worden heel grote stappen in gezet. Dus zeker een belangrijke boodschap van hoop. Dat er heel veel aandacht is voor die ziektes. Dat de wetenschap wel stappen vooruit zet.
Dan dank ik u voor dit gesprek, professor. Dank je wel.
Deze podcast jou? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen. Je vindt ze op YouTube en de klassieke podcastplatformen. En dat onder de titel Bloedziekten, leven met MPN. Stuur deze aflevering gerust ook door naar andere mensen die het kan interesseren. Meer informatie vind je op de site myhealthmylife.be. Leuk dat je luisterde en graag tot een volgende keer.